Dat is een tijd geleden. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Fijn dat Sjak ook in ons midden is, met zijn particuliere chauffeur. We hebben een strakke planning vanavond, want jullie weten het, ja, wij hebben er niet zoveel last van, Sjak wel. En een avondklok om 10 uur en hij moet nog ruim een uur rijden. En hij heeft zelf gezegd van, nou, ik hou het kort en dat wil ik dus ook maar doen. We beginnen met zingen. En er was iemand die stuurde een mailtje naar me toe toen we doorgaven. Jullie hebben heel veel mail gehad van ons. We verzetten de boel en het wordt weer vroeger. Er was een mailtje, super, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, dat mailtje dat heeft mij op een spoor gezet om dat te gaan zingen. 881. Zegen vragen voor deze avond. Ja, Vader, we hebben het gezongen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En die macht van de Heer Jezus, daar strekken we ons ook vanavond naar uit, naar zijn woorden. Woorden vanuit de Bijbel en dan vanavond heel bijzonder over Johannes de Doper. Het zijn 4 avonden, Heer, we zien er naar uit wat Jacques met ons gaat delen. Een hele bijzondere man, een bijzondere verschijning staat er in de aankondiging in de Bijbel. En het was iemand die alleen maar 1 boodschap had. Zie op hem, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hier en daar zien we ook deze tijd, zo kort voor Pasen, zo vlak voor Goede Vrijdag, dan zien we naar uit, naar dat Lam wat u gegeven heeft, uw Zoon, die voor ons naar het kruis ging, om onze zonde weg te dragen. Heer, wat is het geweldig dat wij mogen genieten van het werk van de Heer Jezus. Dank u wel dat we uit mogen zien naar zondag. Dat ik, ja, het mag klinken door Ermelo, maar laat het klinken door Nederland. Dat, ja, het graf is leeg. De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben een levende heiland. die nu bij u in de troon is, die voor ons bidt en voor ons pleit. En Heere, dat willen we vanavond ook doen. Ons erbij bepalen bij dat woord. Dat het onze harten mag raken. Dat we gebouwd worden in ons geloofsleven. En dat we, ja, alleen maar één ontmoeting met de Heer Jezus, daar zien we naar uit. Hem willen we graag ontmoeten vanavond. Via Sjak, wilt u hem alles geven, Heer, wat hij nodig heeft om het woord te brengen zoals u dat wilt. Dat u zijn mond gaat gebruiken. En zoals hij al zoveel jaren op een heerlijke manier door u gebruikt wordt, door uw geest en door uw woord, Heer, doe dat ook vanavond. Dat ook wij daar van, ja, van mogen profiteren mogen. Wat klinkt het misschien een beetje, ja, naar onszelf toe, maar het is om één ding duidelijk te maken. Hij is de overwinnaar en hij heeft alles volbracht. Dat heeft hij zelf uitgesproken op het kruis van Golgotha. Heer, we willen er naar uitzien naar het woord wat Jacques gaat brengen. En we geven hem de plek achter de microfoon, zodat hij het prachtige werk wat hij mag doen, ook vanavond mag uitdragen. Tot zegen en tot lof van uw grote naam. Geprezen zij uw naam. Amen. Goed, ik loop hier weg en Jacques gaat het overnemen. En ik maak verder geen toespraken ervan. Jacques neemt het over. En als hij weg moet, niet schrikken, dan gaan wij nog een lied zingen. Jacques, tot zegen.
Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Het zijn voor ons ook hele vreemde tijden waarin je juist met bijbelstudies in de avond erg beperkt bent. En het is een zegen om met het woord van God bezig te zijn. En daarom goed om ook vanavond met elkaar de Bijbel te openen. Dus ik ben blij dat ik weer niet zozeer mijn ding kan doen, maar wel bezig kan zijn in de roeping waarmee de Heer ons geroepen heeft. Ik voel me ook een beetje in een harnas in deze coronatijd. Ik bedoel, ik wil er graag op uit en het evangelie verkondigen en zo tot zegen zijn voor de mensen. We mogen een begin maken vanavond met een bijzondere broeder, althans om die broeder te bestuderen. Dat is Johannes de Doper en ik wil een aantal stukjes lezen ter inleiding en we beginnen in het Oude Testament, omdat Johannes de Doper al in het Oude, in het Eerste Testament werd aangekondigd. We beginnen te lezen in Jesaja 40. En we hebben aan die vier avonden elk een thema meegegeven. En vanavond gaat het dus over Johannes de Doper en dan heel bijzonder over zijn roeping en ook een stukje van zijn achtergrond. Het is een man waar je heerlijk over kan vertellen aan je kinderen. Want het was een bijzondere verschijning, die Johannes de Doper, hè? Met zijn kemelsharen mantel en zijn lederen gordel. Hij at sprinkhanen en wilde honing en hij kwam op bij de Jordaan in een moeilijke tijd. Een indrukwekkende persoonlijkheid was het. En hij is op een geweldige manier door de Heer gebruikt. Dus ik zie ernaar uit om vier avonden over deze broeder te spreken, die uiteindelijk maar één opdracht had. Hij moet wassen, de Heer Jezus, en ik moet minder worden. Dat was samenvattend zijn boodschap. En wat is dat ook belangrijk in de dagen waarin wij leven. Jesaja 40, het eerste vers. Die bekende woorden, troost, troost, mijn volk zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Daar komt hier een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken. Hier wordt Johannes de Doper al aangekondigd. Dan gaan we naar het volgende stukje in Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, daar zal ik vanavond nog wel wat meer over zeggen. Johannes hoofdstuk 1, vers 19. Tot en met vers 23. Er valt zoveel over deze man te lezen. Maar u moet dat voor uzelf maar allemaal een beetje bij elkaar verzamelen. In 4 avonden ga ik iets delen. Maar er valt heel veel over hem te zeggen en ook in de Bijbel uiteraard over hem te lezen. Vers 19. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? Dat is een mooie vraag. Die stelden ze aan Johannes de Doper. Wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: ik ben de Christus niet. En zij vroegen hem: wat dan? Bent u Elia? En hij zei: ik ben het niet. Bent u een profeet? En hij antwoordde: nee. Ze zeiden dan tegen hem: wie bent u? Opdat wij antwoord geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? Dit vind ik zo'n bijzondere vraag. Maar zijn antwoord is nog meer bijzonder. Want wat zegt hij? Hij zei: ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht. Zoals Jesaja, daar hebben we hem, die we net gelezen hebben, de profeet gesproken heeft. Schitterend stukje vind ik dat. En nou het laatste vers, Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11. En daar lezen we maar één vers uit en dat is vers 11. 11:11. Daar staan de bekende woorden van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus over Johannes de Doper is ook heel belangrijk. Daar staat: voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is groter dan hij. Nou, dit zomaar ter inleiding 3 gedeelten waarmee ik vanavond een begin wil maken met deze 4-delige serie over het leven van Johannes de Doper. Johannes de Doper, zijn naam is Johannes en zijn bijnaam de Doper. Nou, dat zal u niet verbazen. En dat heeft te maken met het feit dat de Bijbel hem wil onderscheiden van Johannes de Evangelist. Dat is een andere Johannes. Johannes de Doper stond bekend vanwege zijn dooppraktijken in de Jordaan. Als we in Israël zijn, zijn er sommige mensen die in de Jordaan gedoopt willen worden. Nou, dat heeft hiermee te maken met Johannes de Doper en hij doopte ook de Heer Jezus. Dus om hem te onderscheiden van Johannes de Evangelist, hebben ze hem de bijnaam gegeven, de Doper. Nou, over hem gaan we het hebben. En de naam Johannes, dat is wel heel mooi, zijn naam betekent zoveel als Yahweh is genadig. Daar ligt al heel veel in opgesloten. Of je kan het ook vertalen met God kent genade. En die genade heeft hij geopenbaard. Het feit dat God de Vader genadig is, dat heeft hij laten zien, onthuld, geopenbaard in zijn Zoon, de Heere Jezus. En Johannes de Doper is de voorloper van hem in wie genade geopenbaard is. Nu kan je je afvragen, maar Jacques, waarom wil je nou 4 studies houden over deze broeder? Nou, dat is mijn eerste gedachte. Waarom gaan we nadenken over hem? En ik wil 2 dingen eruit lichten waarom ik denk dat het heel belangrijk is dat we over zijn persoon, zijn leven, zijn bediening nadenken. Nou, allereerst de tekst uit Matteüs 11 vers 11 die ik zojuist heb gelezen. Waarom moeten we over hem nadenken? Nou, omdat de Heer Jezus een heerlijk getuigenis over hem geeft. Kijk, mensen kunnen wel eens iets zeggen over mensen, maar als Jezus iets over je zegt, dan heeft dat een bepaalde waarde, of niet? Want hij is degene die de harten kent en die de nieren proeft. Kijk, mensen zien aan wat voor ogen is. Nou, sommige mensen doen het heel goed op de Veluwe. Uiterlijk, maar anderen wat minder. Maar God ziet het hart aan. En God zag ook het hart van Johannes de Doper aan. En daarvoor moet je altijd naar je hartsgesteldheid kijken. Voor de mensen doet het misschien nog snel goed, wat uiterlijk betreft. Maar God kijkt naar je innerlijk. En wat is dan het getuigenis van Jezus? Nou, de Heer Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan groter dan Johannes de Doper. Dat is nogal wat, of niet? Doet de Heer Jezus dan geen onrecht richting de oud-testamentische gelovigen? Want daar worden ook niet de minsten genoemd, toch? Denk aan vader Abraham, of aan Mozes, of aan Isaac, aan Jacob. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Toch zegt de Heer Jezus dat heel bewust, heel specifiek. Jezus zegt hier eigenlijk, vanaf de schepping van de mens in Genesis 2, tot op dat moment dat hij dit uitspreekt, is er geen enkel mens geweest groter dan Johannes de Doper. En dat heeft heel bijzonder hiermee te maken met de plaats die Johannes de Doper innam in het heilsplan van God. Dat is een van de redenen. En ook met de taak die hem was toevertrouwd. Dus de tijd waarin hij leefde was een hele bijzondere. En de taak die Johannes kreeg. En dat maakte hem groter dan al die anderen. Nou, vanaf Genesis 3 zou je kunnen zeggen, welk vers bedoel ik dan? Nou, Genesis 3 vers 15, de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de vrouw en tussen het zaad van de slang. Het zaad van de vrouw is uiteindelijk de Heer Jezus. En het zaad van de slang, dat is de Satan en al zijn demonen. Daar zou vijandschap tussen komen. Vanaf toen heeft de Heere God eigenlijk een heerlijke belofte gedaan dat de overwinning behaald zou gaan worden door het zaad van de vrouw. Dus, wat zie je vanaf Genesis 3? Is de Heere God bezig om uiteindelijk alles heen te laten wijzen naar hem die zou komen in de volheid van de tijd, de Heer Jezus Christus. Alles vanaf Genesis die spreekt van hem die komen zou in de volheid van de tijd, waar of niet? Als je je Bijbel leest, moet je proberen om op elke bladzijde van de Bijbel de Heer Jezus te ontdekken. Want de Heere God werkt erop aan na de val in het paradijs om uiteindelijk hem te gaan verhogen wien te kennen het leven is. En je ziet dus allerlei typen in het Oude Testament die al iets van hem laten zien. En allerlei profeten die al profetisch over de komst van de Messias spraken. Alles wijst heen naar hem. Heel de Oud-Testamentische eredienst, de offerdienst. Het was allemaal gericht op hem die zou komen. En wat gebeurt er dan? Als Jezus dan hier daadwerkelijk op aarde komt, dan zegt hij in Johannes 5 vers 39, het zijn de schriften die van mij getuigen. Dus Jezus kwam in de volheid van de tijd en hij wijst weer terug naar dat eerste testament als het ware en zegt, daar is reeds over mij geschreven. En de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 10 vers 7 zegt, in de boekrol is over mij geschreven. Het gaat weer over de Heer Jezus. Waarom zeg ik dit? Nou, heel dat oude, liever gezegd, heel dat eerste testament wees heen naar de Heer Jezus Christus. Alle offers, al het bloed wat was vergoten, riep om dat volmaakte offer. En wat gebeurt er nou op het moment dat Johannes de Doper opstaat en zijn bediening aanvangt? Dat is dat Johannes de Doper de persoon is die niet alleen over Jezus sprak, maar die de Heer Jezus aan kon wijzen. En dat gold voor al die anderen in het oude Eerste Testament niet. Johannes de Doper is de persoon bij uitstek door de Vader verkozen om in de volheid van de tijd de Heer Jezus niet alleen aan te prijzen, maar ook de Heer Jezus daadwerkelijk fysiek, lichamelijk aan te wijzen. Nou, dan heb ik altijd een ondeugende vraag. Wie was de laatste profeet van het Oude Testament? Dat was Maleachi. Maar wie was de laatste profeet van het Oude Verbond? Dat was Johannes de Doper. Dus het Oude Verbond is niet hetzelfde als het Oude Testament, dat denken heel veel mensen. Nee, het Nieuwe Verbond is aangebroken toen het volmaakte offer was gebracht. Want daarmee waren alle oud-testamentische offers vervuld, toch? En dat is een heerlijk iets. Dus ik geloof dat de laatste profeet van het Oude Testament Malachi was, maar de laatste profeet van het Oude Verbond was Johannes de Doper. Waarom? Hij wees het volmaakte offerlam aan. En daarin is hij uniek geweest. En daarom is Johannes de Doper de grote in het koninkrijk van God. Dat is één van de redenen. Nou, blader even naar Johannes hoofdstuk 1. Want u zat nog bij, Matthäus 11 natuurlijk. Johannes hoofdstuk 1. Daar staat een heerlijk vers wat we niet hebben gelezen zojuist. Maar dat vind ik zo'n eenvoudig vers. Maar de Bijbel is eenvoudig. De Heere God is ergens eenvoudig. Maar juist door eenvoud wordt zijn kracht en majesteit zichtbaar. Dan staat er zo eenvoudig in Johannes 1 vers 6. En er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Je zou er zo overheen lezen. Er was een mens. Dat wil zeggen gewoon iemand zoals u, jij en ik. Nou, dat had even een goed moment geweest om hartelijk amen te zeggen. Een mens van vlees en bloed. Een mens met zijn beperkingen. Een mens met zijn zwakheden. Er was een mens. Dat is toch een bemoediging dat God ervoor gekozen heeft om door mensen te werken. Dat deed hij toen, dat doet hij vandaag ook. En daarvoor hoef je niet vooraan te staan. De Heer gebruikt mensen op hun plaats, met hun gaven, met hun talenten. Er was een mens. Maar wel bij God bekend. Wij zijn geen nummers. Wij hebben een naam. En onze naam, ik hoop dat je het allemaal kan zeggen, staat in de hemel geschreven. In dat hemelse register. Ik ben geen nummer bij de Heer. Hij kent mij bij naam. Sterker nog, hij heeft mij bij mijn naam geroepen. Er was een mens. En deze mens heeft ook een naam. Zijn naam was Johannes. Zeg maar een tekst, hè? Simpel, maar voor mij een heerlijkheid. Geweldig. En deze mens was door God gezonden. Er staat niet van Johannes dat hij een apostel was, maar het woord apostel, dat betekent afgezand, oftewel gezondene. Nou, Johannes kwam niet in zijn eigen autoriteit. Vandaag, helaas moet ik zeggen dat heel veel predikers, die komen in hun eigen autoriteit, in hun eigen naam. En die hebben zichzelf gezonden. Die zeggen, ik ben een dienstknecht van God. Nou, dan weet ik wel wat volgende is. En omdat ik die knecht ben, moeten jullie. Maar hier staat zo mooi het getuigenis over Johannes de Doper. Hij was door God gezonden. Dat is iets anders, hè? Dan heb je autoriteit van bovenaf ontvangen. Dat heb je jezelf niet toegeëigend. Dat is geschonken. En dat is zo mooi. En God gaat een groot werk doen door die mens. Genaamd Johannes met de bijnaam de Doper. Nou, en als je bestudeert Johannes 1... dan zie je dat dit een situatie, een periode betreft, die we wel kunnen duiden als een woestijnperiode. Het was de eerste periode uit het leven van Johannes de Doper. En die periode vond plaats in de woestijn. En daar kom ik later nog wel op terug. Maar het woord woestijn is ook metafoor, het is beeldspraak, voor de vervallen situatie, de vervallen toestand van het volk van God in die dagen. Dat moet je goed vasthouden. Johannes de Doper kwam op, niet in een tijd dat geestelijk alles voor de wind ging, integendeel. Johannes de Doper kwam op, hij werd door God in de bediening gesteld in een tijd dat het volk van God diep vervallen was. Wij zouden vandaag zeggen, hij kwam op in een geestelijk donkere tijd. Mooi, hè? Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was, en die mens laat hij opstaan in geestelijk donkere dagen. En daar wil ik je mee bemoedigen. Want de dagen die wij meemaken, dat zijn ook geestelijk donkere dagen. En toch geloof ik dat de Heer vandaag ook mannen, vrouwen op wil laten staan die verschil maken. Zoals Johannes in zijn tijd verschil maakte. Het woord woestijn is dus ook metafoor. En ik heb jullie voorgelezen uit Jesaja 40. Nou, in Jesaja 40, daar de periode dat Jesaja profeteerde over Johannes, was er sprake van ballingschap. was ook geen makkelijke tijd. Dus in de dagen dat Jesaja profeteerde, verkeerde het volk in ballingschap. En ik heb zojuist gezegd, in de tijd van Johannes de Doper, verkeerde Gods volk eveneens in crisistijd. Maar er is geen tijd zo donker of God kan zijn licht laten schijnen door één of enkele personen. Geloven we dat nog vandaag? Jullie zijn een Maranatha-gemeenschap en dan mag je blijven hoor. Ik ga niet schoppen of zo, maar soms merk ik ook wel eens in Maranatha-kringen waar ik kom, die mensen kijken alleen nog omhoog of Jezus al komt. Nou, je mag hem verwachten, je moet hem verwachten, laat het duidelijk zijn. Maar er is ook nog een wereld om ons heen, toch? Ik ben getrouwd met Annette, ik heb 4 kinderen. Als ik heel de dag alleen maar tegen mijn kinderen zeg, ja, Jezus komt en je moet je voorbereiden. Nou ja, dat zeg ik ook wel. Maar ondertussen leven we het ook nog het leven van alle dag, of niet? Waar je van mag genieten. En mijn jongens die hebben allerlei idealen over de toekomst. Of die toekomst ooit nog gaat komen, dat verklap ik ze nog maar niet. Maar dat is nog maar de vraag. He? Ik geloof dat ze niet zo oud gaan worden als ik word. He, niet omdat ze sterven, maar omdat de Heer waarschijnlijk al terug is. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat we en moeten oppassen als Maranatha-gemeenschap om alleen maar omhoog te kijken, komt de Heer Jezus al, en het leven van alle dag verwaarlozen. Nee, wij hebben een roeping vandaag in 2021. Niet in een makkelijke tijd. Maar ik heb het laten zien. Jesaja profeteerde in ook een geestelijk donkere tijd. Johannes de Doper stond op in een geestelijk donkere tijd. Maar er zijn hier ook jongelui gelukkig. Nou, zij moeten niet de hoofd laten hangen. Hef je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij. En er is ook vandaag volop gelegenheid om verschil te maken. En dat vind ik een uitdaging, toch? En daar mogen we elkaar ook voor toe stimuleren. Dat is wel belangrijk om de context te verstaan. Nou, die tijd van Johannes de Doper, dat was ook een tijd dat het land geregeerd werd door de Romeinse overheersers. Moet je ook vasthouden. Dat was kenmerkend voor die periode. Israël, mag ik het eens zo zeggen, was vreemdeling in eigen land. Nou, herken je dat vandaag of niet? Ik voel me vaak een vreemdeling in eigen land. Als ik heel de ontwikkeling in ons land zie, dan denk ik, ben ik eigenlijk wel een Hollander? Wil ik dat eigenlijk wel zijn? Je bent een vreemdeling in je eigen land. Ook die lijn is door te trekken. En in die tijd met de Romeinse overheerser, en dit is belangrijk om vast te houden, was de door de profeten voorzegde koning verder weg dan ooit. Dat voelt u aan, toch? Dat koninkrijk waar de profeten over spraken, waar een koning bij hoort, dat was in deze dagen, de dagen van Johannes de Doper, verder weg dan ooit. Dus je begrijpt wel, de kopjes gingen een beetje naar beneden. En de harp ging aan de wilgen. Waar was hun hoop, zegt de psalm, hun moed gebleven? En in die tijd wekt God Johannes de Doper op. Nou, ik vind dat mooi. Om in een donkere tijd iets te zien gebeuren van het ingrijpen van God. Dat soms door één persoon of door enkelingen heen. Die verschil gaan maken. En nou nog wat. Malachi. Ik hoop dat het niet te veel is vanavond. Malachi was de laatste profeet van het Oude Testament. Maar tussen Malachi en het moment dat Johannes de Doper werd geboren zat 400 jaar. Dat is wat? Tussen Malachi, die over die de laatste profeet was van het Oude Testament, en de geboorte van Johannes de Doper zat 400 jaar. Nou, die periode wordt wel genoemd de stille periode. Maar even over nadenken. En dan na 400 jaar staat er iemand op. En niet zomaar één. Aan het einde van die stille periode lezen we dan Johannes 1 vers 6. En er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hey, na 400 jaar, in een donkere tijd, staat er een man op met de naam Johannes, dat zoveel betekent als God is genadig. Hier heb je hem. Vind je dat niet mooi? En de tijd, ik geloof niet dat de tijd lichter gaat worden, de tijd gaat donkerder worden. Maar geloof me, na de nacht komt de nieuwe morgen. Er gaat een moment komen dat er één persoon op het toneel gaat verschijnen die het licht van de wereld is. En dat vind ik zo'n geweldig perspectief. Vaak zie je in de Bijbel terug dat God door een nulpunt heen een nieuw begin gaat maken. En dat was in de tijd van Johannes de Doper ook zo. Broeders, zusters, God zoekt altijd mensen. Schrijf die tekst maar op als je meeschrijft. Ezechiël 22 vers 30. Die voor hem in de bres willen staan. En hij vond op een bepaald moment een Henoch. Hij vond op een bepaald moment Noach. Hij vond op een bepaald moment Abraham. Hij vond een Elia. Hij vond een Johannes de Doper. Maar mag ik vragen, wie vindt hij vandaag in Ermelo? Die voor hem in de bres wil staan. Die zegt, Heer, het gaat om de eer van uw naam. Het gaat om de verheerlijking van u, wie u bent. Dat vind ik zo heerlijk. Johannes de Doper, hij werd geboren uit een Joods geslacht. Hij was een Joodse man, hè? Hij komt uit een priestergeslacht. En het wonderlijke is, dat moet je ook opschrijven, dat Johannes als Joodse man de Heer Jezus erkende als de door God beloofde en gezonde Messias. Dus Johannes als Jood erkende en herkende in de Heer Jezus dat wat de profeten reeds zoveel honderd jaren voor hem hadden geprofeteerd. Dat is mooi. En Johannes was daar bekend mee met dat woord van die profeten. En hij zag in Jezus de vervulling van die profetie. Althans, wat betreft zijn eerste komst. Dat is belangrijk. Joodse man die dat erkent. Matteüs 11 vers 11, ik heb het genoemd, hè? Er is onder hen die uit vrouwen geboren zijn niemand opgestaan die groter is Johannes de Doper. Maar dan komt die laatste zin, daar hebben we al lang over nagedacht. Hè? Maar wie de minste in het koninkrijk der hemelen is, is groter dan hij. Dat is ook waar. Maar hoe zit dat nou? Wie de minste in het koninkrijk der hemelen is, is groter dan hij. Mag ik eens vragen, wie is denk u de minste in het koninkrijk der hemelen? In het koninkrijk van God. Dat is de Heer Jezus zelf. Ik geloof dat de Heer Jezus hier over zichzelf spreekt. En ik las de tekst in de voorbereiding, 2 Korinthe 8 vers 9. Hij is voor u arm geworden, terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Hij is de minste geworden. U wil nog een bewijstekst, Filippenzen 2 vers 8. Jezus heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de kruisdood. Hij heeft zichzelf vernederd. Broeders en zusters, er is niemand een diepere weg gegaan. Er heeft zich in deze wereld niemand meer vernederd dan Hij, waarvan de Vader zei, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb. Hoort naar Hem. Hij is de diepste weg gegaan. En dat is waar we deze week met elkaar over nadenken. Niemand is dieper gegaan. Hij is als het ware de minste in het koninkrijk der hemelen geworden. En de minste in het koninkrijk, die is groter dan Johannes de Doper. En daar kunnen we ook amen op zeggen, of niet? En dat vind ik zo wonderlijk. De Heer Jezus geeft een geweldige getuigenis over wie Johannes de Doper is. En over zijn bediening. Maar tegelijkertijd laat hij ook iets zien van zichzelf. Er is er één groter als hij. En dat ben ik. En weet je wat zo wonderlijk is? Maar daar komen we de volgende avonden op. Johannes bevestigt het zelf. Als hij zegt, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Het wordt begrepen. En dit is zo geweldig iets. En in heel het leven, de bediening van Johannes de Doper, wijst hij alleen maar van zichzelf af naar hem die de minste is in het koninkrijk van God. En daarom tegelijkertijd de allergrootste. Wat een mysterie, hè? Vertel mij de naam van welke geestelijk of wereldleider die de minste is geworden en tegelijkertijd de grootste is. Weet je, ze willen allemaal de grootste zijn, zonder de minste te worden. Maar de Heer Jezus is de grootste geworden door de minste te willen zijn. Ik kan het niet verklaren met mijn verstand. Ik begrijp het ook niet. Maar ik zeg, Heer Jezus, dank u wel. Dat heeft u ook voor mij gedaan. om mij een naam en een plaats te geven die ver boven mijn gedachten en bidden uitstijgt. Er is niemand zoals u. Nou, ik zou nou wel kunnen stoppen, want we hebben al genoeg om de Heer voor te danken, of niet? Maar we gaan nog even verder. Ik heb nog even, zie ik. Johannes 1, lees met me mee. Vers 19. Daar wordt die bijzondere vraag gesteld. En dit is het getuigenis van Johannes toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: wie bent u? Dat is een kernvraag. Ze zien Johannes de Doper opkomen en ze kunnen hem niet helemaal plaatsen. Dat is wel grappig, in mijn leven is dat ook gebeurd. Niet dat ik Johannes de Doper ben hoor. Maar tegen mij zeiden ze, of ze stelden ooit de vraag aan mij, ik vond het prachtig of vanavond. Maar even één op één een vraag, waar behoor jij nou eigenlijk bij? Dat is toch de mooiste vraag? Ik zeg, nou, ik behoor bij de Heer Jezus en voor de rest gaat het je niet zo heel veel aan waar ik bij hoor. Weet je, mensen willen allemaal categoriseren. Oh, behoor je bij die club? Oh, en niet bij die? Oh, dan ben ik blij dat je daar in ieder geval niet bij hoort. Wie bent u? Ze zagen Johannes de Doper blijkbaar wel op een bepaalde manier opereren, bewegen. Ze hadden hun vragen, maar we lezen even verderop ook nog dat ze gestuurd waren. Dus ik geloof zelf dat degene die het antwoord op de vraag wilde weten, zelf de vraag niet persoonlijk gesteld hebben. Nou, dat vind ik zwak. Als je nou wil weten waar ik toe behoor, moet je niet aan Evert gaan vragen. Dan moet je naar mij toe komen, toch? Maar dat is altijd als mensen gaan praten. Hè, dan zeggen, joh, heb jij het al gehoord? Weet jij misschien hoe? Nou, zo gaat dat. Op Ermelo is dat niet zo, maar op Lasserdam gaat het wel zo. Ja? En hier ook, wie bent u? En nou worden er een aantal namen genoemd. Althans, Elia wordt onder andere genoemd. Nou, dat was niet de minste. Elia, tot op de dag vandaag, staat hoog aangeschreven bij het Joodse volk. Johannes erkent ruiterlijk direct, hij is de Christus niet. En zo gaat hij eigenlijk door die vragen heen en komt hij uiteindelijk bij het punt waar hij uit wil komen. En dat heb ik net al min of meer benadrukt, vers 23a. Als je echt wil weten wie ik ben, mooi hè, ik ben slechts een stem. Hé hey Johannes, jij bent toch die Johannes van Matthäus 11 vers 11. Niemand die uit vrouwen geboren is, is schuldig. Dat ben jij toch? Ja, dat ben ik. Maar dat is getuigenis van God over mijn leven. En als jullie nou vragen aan mij wie ik ben, ach, ik ben maar een stem. Weet je, ik geloof, dat heeft niks met mijn reformatorische achtergrond te maken, dat dit zo belangrijk is vandaag. Het ontdekkende werk door de Heilige Geest. Dat een mens zichzelf leert kennen bij het licht van het woord van God. Dat je niet groter praat dan dat je bent. Er wordt wat geroept, doet het vandaag. Johannes zei, nee, ik ben slechts een stem. En dat wat in Matthäus 11 vers 11 staat, dat is Gods getuigenis over mijn leven. Mooi is dat, hè? Een nederige broeder of niet? Maar als ze aan hemzelf vragen, ik ben een stem. Ik spreek over een persoon die ik zelf niet ben. Maar ik heb een taak. Ik heb een roeping. Ik ben door hem, Johannes 1 vers 6, gezonden. Om een stem in deze wereld te zijn. Ik vind dat een geweldig iets, daar kan ik nog veel van leren van die Johannes de Doper. En ik getuig van die ander. Hij wees op de Heer Jezus, dat deed hij middels zijn stem. Hij riep op tot bekering en hij riep het volk op tot berouw, dat deed hij middels zijn stem. Hij kondigde in een duistere, donkere tijd een koninkrijk aan met de daarbij behorende koning. Dat deed hij met zijn stem. Dan kan je mooie dingen doen met je stem, hè? Ja, je kan ook hele slechte dingen doen. Daar heeft Jacobus het over. Die tong, hè, dat kleinste lid van het lichaam, kan veel verderf zaaien. Maar je kan ook geweldige dingen doen met je tong, met je stem. Dat deed Johannes. Dus ik ben gezonden door hem. En ik ben dienstbaar aan hem middels mijn stem. Wat is er vandaag uit onze mond voortgekomen? Waren dat woorden van opbouw, van bemoediging? Hebben we iets verteld over de Heer Jezus? aan wie dan ook. Je zal zeggen, ja, dat vind ik wel een beetje te praktisch, die toepassing. Nou, laat het maar lekker praktisch zijn. Toch? Het gaat erom, wat hebben wij vandaag ook aan het woord? Wat doet het vandaag in ons leven? Johannes zegt, als je wil weten wie ik ben een stem. Hij was ze, ik minder worden. Zie het Lam van God, ik ben geen eens waard om zijn schoenriem los te maken. Dat ben ik. En hij voelde zich blijkbaar comfortabel daarbij. Mooi is dat toch? Als je een plaats krijgt van de Heere God. En dat je zegt, ik ben trouw in die positie. Nou, dat was het eerste. Waarom denken we nou over Johannes de Doper? Nou, ik heb geprobeerd uit te leggen twee punten. De tijd waarin hij leefde en de positie, de plaats die hij innam. Wat ook opmerkelijk is, is dat God zijn belofte, dat is het tweede, vervult, zijn profetieën vervult, door het nulpunt heen. En daar getuigt de geboorte van Johannes de Doper van. Jesaja profeteerde over die geboorte. En dat was ongeveer 600 jaar voor de daadwerkelijke geboorte. Malachi profeteerde eveneens over de geboorte. Dat was 400 jaar voor de geboorte. En het eerste dat we zien is dat God zijn woord waarmaakt en zijn profetieën vervult. Dat zie je dus in dat Johannes-evangelie. Het mag honderden jaren duren, dat is even het punt wat ik wil maken. Maar God maakt zijn woord waar. Dat is ook een bemoediging. In Petrus lezen we over spotters die spotten met de wederkomst van de Heer. Waar blijft dan de dag van zijn komst? Nou, je zou vanuit Jesaja Malachi kunnen zeggen, waar blijft dan die voorloper? En in het verlengde daarvan, waar blijft dan die Messias? Ja, zijn tijd. Wie van jullie is 400? Niemand nog, toch? Laat staan dat iemand 600 is. Dat is een periode, 600 jaar. En dat duurde het. Die tijd stond uit. Maar het moment is gekomen dat de belofte werd vervuld. En dat is voor mij ook heerlijk en geweldig. Omdat dat mij laat zien dat God geen man is, zoals de Bijbel zegt, die liegen kan. God maakt zijn woord waar. De tijd kan nog zo donker zijn, broeders en zusters. Maar je gelooft toch niet dat de Heer onder de indruk is van een demissionair kabinet of zo. Of dat de Heer van streek is door Poetin of wie, dat geloof je toch niet, hè? Hij gaat rustig zijn weg. Ze moeten allemaal meewerken. Het mag honderden jaren duren, maar God volvoert zijn heilsplan. Nou, dat geeft zoveel rust in een onrustige wereld. En hier zie je dat ook, dat na zoveel honderd jaar het woord wordt vervuld. Nou, dan even de ouders van Johannes de Doper. Dan hebben we het over Zacharias en Elisabeth. Moet je even opschrijven, hè? Weet je wat Zacharias betekent? Yahweh gedenkt. Hij herinnert zich. Vind je dat niet mooi? Hij herinnert die belofte van 600 jaar geleden. Van Jesaja. Van 400 jaar geleden. Malachi. Yahweh herinnert. Mooi is dat. Dat betekent Zacharias. En Elisabeth betekent zoveel als God heeft gezworen. Of God is mijn eed. Nou ja, daar heb je de samenvatting. Hun namen zeggen iets over het karakter van de Heere God. Hij maakt zijn woord waar. En in de geboorte van hun zoon is het waarheid gebleken. Wie God is. En dat je staat kan maken op zijn woorden, op zijn profetieën. Maar wat zie je ook in dit gedeelte? Een aangrijpend iets. Want we lezen ook van Elisabeth de moeilijkheden wat betreft het zwanger worden. He, aan de ene kant was er een geweldige getuigenis. Tegelijkertijd was er dat contrast over het wel of niet kunnen krijgen van kinderen. Je ziet dat ook in 1 Samuel 1 bij Hanna. Was een godvrezende vrouw, Hanna. En dan staat er, maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En dan zie je, dan heb je de belofte liggen, maar dan loop je tegen de onmogelijkheden aan. Herken je dat ook wel eens in je leven? Dat je zegt, Heere God, u heeft het beloofd. Maar ik zie eigenlijk alleen maar beperkingen. Ik zie eigenlijk alleen maar onmogelijkheden dat uw woord vervuld gaat worden. Dat noemen wij wel geloofsbeproeving. Dat was er ook in het leven van Zacharias en Elisabeth. En dat is het
de werkelijkheid in het leven van al Gods kinderen. Zowel Elisabeth als Hanna eerder in het Oude Testament stonden als het ware machteloos met de rug tegen de muur. God moest zelf ingrijpen. En weet je wat het wonderlijk is? Als God dan ingrijpt, dan zie je in het leven van Samuel, maar ook in het leven van Johannes de Doper, het worden groot in het koninkrijk van God. En dat was mijn tweede punt. God werkt altijd door het nulpunt heen. Weet je waarom? Dat wij als mensen nooit zouden roemen in onszelf. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. God geeft zijn eer nooit aan een ander. Nooit. Je gelooft toch niet dat Elisabeth zegt, nou dit is nou echt logisch, zeg, dat ik een zoon krijg. Ja, als ik naar mijn lichaam keek, nee, begrijpelijk. Nee, helemaal niet. Heere God, hoe is het mogelijk? Ja, maar ik heb het toch al beloofd door de profeet. En jouw onvruchtbaarheid, dat is voor mij geen beperking. Heb grote gedachten van de Heere God. Zo belangrijk. En kleine gedachten van jezelf. Dat is het tweede punt wat ik duidelijk wil maken. God vervult zijn belofte door de onmogelijkheid heen. Door het nulpunt heen. Zodat we zouden roemen in hem. En broeders en zusters, de Hebreeën 6 vers 12 zegt, word niet traag. Word niet traag, maar wees navolgers van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Nou, het eerste was, waarom denken we over Johannes de Doper na? Het tweede was, de geboorte van Johannes de Doper was een godswonder, het ging door het nulpunt heen. Het derde waar ik iets van wil zeggen is, Johannes de Doper was apart gezet voor de toewijding aan de Heere God. Het derde. We lezen in Lucas hoofdstuk 1, vers 15, het volgende. Het getuigenis over Johannes de Doper, hè, daar staat, je vindt dus in verschillende evangeliën de beschrijving van Johannes de Doper. Maar even wat betreft dat derde punt van vanavond, God zette hem apart voor de toewijding aan hem. Dat lees je heel bijzonder in Lucas 1 vers 15. Daar staat, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal vanaf zijn moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. De Heere God had Johannes de Doper niet alleen gezonden. Eén. De Heere God had hem ook voor zichzelf apart gezet. En wij zijn vandaag ook geheiligd. Wij zijn ook apart gezet. Wij staan hier niet, wij leven niet in deze wereld om voor onszelf te leven. Beseffen we dat? Wij zijn door hem apart gezet. Getrokken uit de duisternis door Gods wonderbaar licht. En als ik terugdenk aan mijn eigen leven, dan is het een godswonder dat ik hier sta. Dat had ik niet verzonnen zoveel jaar geleden. Maar het is wel gebeurd. God trekt je uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan zegt hij niet, nou heb ik dat met je gedaan, nou mag je voor de rest voor jezelf leven. Nee, hij heeft je gekocht en betaald met zijn eigen kostbaar bloed. Je bent veel te kostbaar om voor deze wereld te leven. Dus hij zegt, ik heb je gekocht en betaald, maar ik heb je ook voor mezelf bestemd. Zodat jij in je bestemming gaat wandelen. Dat is met Johannes de Doper ook gebeurd. En dan zie je dat hier al trekken zichtbaar worden, naar mijn overtuiging, dat Johannes een Nazireër Gods was. Daar wordt wel eens verschillend over gedacht. Persoonlijk geloof ik dat hij, en vooral dat eerste punt, de onthouding van wijn en sterke drank, was er echt een heel duidelijk teken van het Nazireërschap, dat Johannes de Doper een Nazireër Gods was. Nou, vanavond voordat je naar bed gaat, wil je natuurlijk allemaal nog een goed stukje lezen, toch? Om heerlijk in slaap te vallen, dan lees je Nummeri 6, vers 1 tot en met 6. De kenners die weten al waar ik naartoe ga. Daar staan de voorwaarden van het Nazireërschap. En dat is een geweldig stukje. Nummeri 6, vers 1 tot en met 6. Ik ga dat wat inkorten, maar het is wel mooi om dat te lezen. Sommigen waren Nazireër van geboorte af, maar het was ook mogelijk om als individu vrijwillig de roeping van Nazireër te aanvaarden. Nou, heel kort drie voorwaarden. De eerste voorwaarde voor een Nazireër, voor diegene die door God apart was gezet, was je onthouden van wijn en sterke drank. Nummer 6 vers 2. Je ontdeed je dus van alles wat je kon benevelen in je denken. Zodat je niet vertroebeld raakte, maar dat je gefocust bleef in je toewijding aan Yahweh. Mag ik de toepassing maken? Waak ervoor dat je je vandaag niet laat benevelen. En dan heb ik niet alleen over sterke drank, maar het ligt veel complexer namelijk. Laat je niet benevelen door de media. Wat een toestand die media vandaag. Nou ja, goed, ik zal mijn visie niet erop geven. Laat je niet benevelen door wat via het internet tot je komt. Of laat je niet benevelen door lege bezigheden. Of doordat al dat geneuzel van praatprogramma's en al die dingen meer. Je wordt er zo leeg van als een briefkaart, vroeg of laat. Laat je niet benevelen. Laat je niet beïnvloeden door wat de massa zegt. Maar laat je beïnvloeden, vormen en vullen door het woord van God. Wees nuchter en waakzaam. Wees een Nazirea Gods in 2021. Het tweede. Je mocht je hoofdhaar mocht niet geschoren worden. Nou, ik ben vandaag naar de kapper geweest. Annette die vindt altijd lekker als het kort is. Daar verschillen de meningen over. Dat merkte ik hier al in de zaal. Maar goed, het zij zo. Ik leef met Annette, dus die heeft de voorrang ten opzichte van jullie. Maar hier staat dat je hoofdhaar niet mocht scheren. Nummerie 6 vers 5. En waar was dat een teken van? Dat was een teken van onderdanigheid. Aan Gods heerschappij over je leven. Dat was eigenlijk een uiterlijk teken van het feit dat je je innerlijk wilde onderwerpen aan de heerschappij van de Allerhoogste God. Zo richtte je je leven in. Nou, in het Nieuwe Testament lezen we voor onder andere over lang haar en hoofdbedekking. Nou ga ik daar niet over uitweiden, maar het is wel een interessant stukje om te lezen. Dat lange haar en die hoofdbedekking staat ook in verband met gezagsverhoudingen. Lees het maar na. Dat is wel interessant. En hier zie je dus dat die Nazireër niet geschoren mocht worden. De toepassing. Ik geloof dat het vandaag belangrijk is dat wij om kunnen gaan met gezag. Er zijn vandaag heel weinig mensen die om kunnen gaan met gezag. En dan begin ik niet direct bij de overheid, maar dan begin ik al in de gemeente. Mensen vinden het heel moeilijk om zich te onderwerpen. En dan gaat het maar om Bijbels gezag, hè? Laat dat duidelijk zijn. Je merkt het ook in gezinnen. Kinderen vinden het moeilijk om zich te onderwerpen aan ouders. Pas zei er iemand, joh, hoor ik het nou goed, moeten kinderen u tegen jou zeggen? Ik zei, ja, dat heb je goed gehoord, ja. En dat houden we erin. Oh, en doen ze dat? Ja, dat hoorde je toch? Dit is nou vreemd. Maar is toch eigenlijk iets normaals of niet? En je hoeft er helemaal niet veel moeite voor te doen. Je moet het soms een keer halen, maar het komt er vanzelf wel in. Maar dat heeft met gezag, het moet allemaal gelijkwaardig zijn. Hè? We hebben moeite met gezag. We kunnen ons moeilijk onderwerpen. Maar ik geloof dat het ook iets van de gezindheid van de Heer Jezus is. En nogmaals, dan gaat het om Bijbels gezag. Hè? En er moet een stuk vertrouwen zijn, laat dat duidelijk zijn. Maar het is wel iets belangrijks. Kunnen wij vandaag omgaan met gezag? Of zit er iets, en daar gaat het mee om, rebels in ons? Iets opstandigs. Of altijd je wil willen doordrukken. Nou, die Nazireeën die bood zich vrijwillig aan om te leven onder het gezag van de Allerhoogste God. En dan het laatste, het derde. Nummerie 6 vers 6. Die Nazireeën mocht niet in de buurt van een dode komen. En een dode heeft alles te maken in de Bijbel met onreinheid. En daar zit een duidelijk beeld in. Wees niet bezig, is de toepassing, met wat je innerlijk verontreinigt. Met wat je, maar bewaar je hart zuiver voor de Heere God. Dat is beeld wat erin zit. Broeders, zusters, Jezus heeft zich niet laten verontreinigen door deze wereld. De wereld had geen impact op de Heere Jezus. Lees al zijn de geschiedenis maar na. Andersom was het wel zo, of niet? Jezus had impact op de wereld. En dat is het kenmerk van de Nazireër in 2021. In hoeverre heeft de wereld impact op ons? Op ons denken, op ons doen en laten. Door wie laten we ons beïnvloeden? Nou, die Nazireeën die wilden niet innerlijk verontreinigd worden. Dus dat afstand bewaren ten opzichte van die doden was daar een duidelijk teken van. Maar toegepast op onze tijd is het belangrijk de vraag te stellen, wie beïnvloedt wie? Beïnvloeden wij de wereld
Of beïnvloedt de wereld ons? Ik heb het wel meer in Ermelo genoemd. Kijk, een schip is gemaakt om op het water te drijven. Maar te veel water in het schip, dan gaat fout, of niet? Nou, dat is het nou maar net. En daar moet je scherp op zijn in je eigen leven. Nou, ik ga nog een paar minuten naar mijn vierde en laatste punt. En dan red ik het precies binnen de tijd. Wat is het toch vervelend dat je op een tijd moet letten, hè? Nou ja, goed. We blijven bij het woord. Dat geeft moed en vreugde en blijdschap. Het laatste wat ik wil zeggen over Johannes de Doper, na de drie punten die ik heb gezegd. God brengt vaak in de eenzaamheid om ons te vormen. En dat is iets wat we ook zien in het leven van Johannes de Doper. Johannes de Doper is door de Heere God gebracht in de woestijn. We lezen dat in Lucas 1 vers 80. Ik zal het vers nog lezen. En het kind groeide op, werd gesterkt in de geest en verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Je zou voor jezelf eens een bijbelstudie moeten maken hoeveel gelovigen in de Bijbel verkeerd hebben in de woestijn. Die een woestijnperiode hebben gekend in hun leven. Ik zal er een paar noemen. Mozes, hij verkeerde 40 jaar in de woestijn bij een kudde schapen. Israël als volk verkeerde 40 jaar in de woestijn en de Heer beproefde hen om te zien wat er in hun hart was. Tijden van beproeving in woestijnomgeving. Elia vluchtte moedeloos de woestijn in. Maar werd door de Heer daar bemoedigd, sterker nog, hij kreeg in de woestijn een nieuwe opdracht. Woestijnervaringen, Elia had ze. En om nog maar iemand te noemen waar je het misschien niet zou verwachten. Paulus kwam, zegt de Bijbel, in de woestijn in Arabië terecht. En hij werd uiteindelijk voorbereid in die woestijn om een grote heidenapostel te worden. Er zijn nog meer te noemen. Maar wat mij dit leert, ook Johannes de Doper, Lucas 1 vers 80, is dat de Heere God vaak in de eenzaamheid brengt om ons te vormen. Schrijf deze tekst op, prachtig vers, Hosea 2 vers 13. Daarom zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Vind je dat niet mooi? Dat deed de Heer met zijn volk. Ik ga haar naar de woestijn leiden. Met andere woorden, ik ga haar in de eenzaamheid brengen. En als ik ze dan helemaal voor mezelf heb, ga ik naar hun hart spreken. Dat is toch mooi, of niet? De keerzijde is dat de woestijn geen prettige, makkelijke omgeving is om te leven. Woestijnervaringen. Maar wat een zegen als de Heer in woestijnervaringen oases geeft. Of tot je hart spreekt. Dat je een ontmoeting met hem mag hebben. Verfrist wordt. Vernield wordt. Aangevuurd wordt. Gevormd wordt. En ik geloof dat Johannes klaargestoomd is voor die grote taak die hij had. En wat was die taak? Om de Heer Jezus die plaats te geven die hem toekwam. Om hem aan te kondigen als de Messias die door de profeten was voorzegd. Nou, ik wilde dit punt nog wat uitbreiden, maar ik ga het hierbij laten. Ik zal daar volgende keer bij aanhaken, want ik wil nog iets delen over wat het betekent dat hij gesterkt werd in de geest. Wat betekent dat nou? Maar dan pak ik het volgende keer mee op. Dan heb je iets om naar uit te kijken. Voor vanavond hou ik het bij deze vier punten. En ik hoop dat het je helpt. Dus als eerste hebben we nagedacht over de redenen waarom we over Johannes de Doper nadenken. Dat had met name te maken met de tijd waarin hij leefde en de plaats die hij innam. In de tweede plaats heb ik iets gezegd over het feit dat God zijn beloften en profetieën door het nulpunt heen vervult. Zodat hij alleen de eer krijgt. Dat zie je ook in het leven van Johannes de Doper, heel duidelijk. In de derde plaats heb ik iets gezegd over dat Johannes de Doper door God gezonden was, maar ook voor hem apart gezet is. Nazireeën Gods, en zo zijn wij ook vandaag apart gezet. En het laatste wat ik heb genoemd, dat is dat God vaak woestijnervaringen ook in ons leven gebruikt, moeilijke omstandigheden, om ons te vormen, om ons te kneden, om ons dichter naar zich toe te trekken, maar uiteindelijk om naar ons hart te spreken. En wat wil je nou nog meer? Dat God woorden spreekt vanuit zijn hart tot jouw hart, tot uw hart. En dat doet altijd iets. Nou, ik hoop dat het een beetje een aanzet is. Dat je zegt, nou, ik zie uit naar die volgende keer. Dat is volgende week al. En dat je hier binnen de verwachtingsvol naartoe komt. Want er is zoveel te leren van deze broeder. Die tegelijkertijd zo ontzettend nederig was. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, wil u zo danken voor dit heerlijke woord. We hebben een aantal aspecten ter inleiding op deze vier avonden bestudeerd vanuit het leven van Johannes de Doper. En we kunnen zeggen, de tijd waarin Johannes de Doper leefde, heeft parallellen met onze tijd. Hij leefde voor uw eerste komst, Heer Jezus. Wij leven voor uw tweede komst. En ik geloof, en dat is ook wat u op mijn hart gelegd heeft voor deze serie, dat u vandaag mannen en vrouwen zoekt die het verschil mogen maken in een donkere wereld. Die de bazuin aan de mond mogen zetten als het ware en die het volk opwekken, bekeer je, want het koninkrijk van God krijgt zijn volle vervulling. De koning komt. Bereid je voor, bekeer je van je zonde. Laat je dopen, geloof het evangelie. En daarvoor hebben we nodig dat we toegerust worden. O Heer, geef ons grote gedachten over u. Kleine gedachten over onszelf. Want dan zijn we ook bruikbaar voor u. Heer, ik beleid u, te midden van mijn broers en zussen, dat ik u vaak in de weg loop. Vergeef het me. Maar ik wil vanavond me opnieuw beschikbaar stellen. En ik zeg, hier ben ik, Heer. Gebruik mij, gebruik ons, jong en oud, tot verheerlijking van uw naam. Dat de Heer Jezus door ons heen zichtbaar mag worden. En dat we rovers van de hel zullen zijn in deze tijd. Opdat velen de Heer Jezus nog leren kennen. En toegewijd aan hem mogen leven. En hem verwachten in de lucht. We danken u voor deze heerlijke avond. Zegen ons als we naar huis gaan. Wees bij allen die eenzaam zijn en alleen thuiskomen. Wees u een God van nabij en niet van ver. En geef ons zo een heerlijke nabespreking. Dat we mogen herkauwen als reine dieren. En dat we de kracht van het evangelie zullen ervaren in de praktijk van alle dag. Geprezen bent u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Jacques en Nico, ik weet niet of jullie nog tijd hebben om een lied met ons te zingen. Anders dan... 584.